Opnieuw goedemorgen. Als we de GSM het toch niet stil hebben gezet of uit, kunnen we dat niet doen. Zodat we niet gespoord worden. Want Jezus vandaag zal zijn teruggekomen deze morgen. Dus waar we in geloven dat er een dag gaat komen, dat Jezus gaat terugkomen, dat is ook het thema vandaag van de les. Zouden wij dan klaar zijn geweest? Zouden er dingen in ons leven zijn geweest die niet in orde zijn gemaakt, die niet goed waren, waar we geen berouw voor hebben getoond? Is het misschien zo, het weer begint wat schoner te worden, we zijn met van alles bezig, weggaan, vakantie gaan, de tuin die we in orde willen maken, dat we misschien afgelopen week niet veel, of bijna niet aan God hebben gedacht. Dat we druk bezig zijn in de maalstroom waar eigenlijk onze hele maatschappij mee bezig is. Wel, natuurlijk, je moet die vraag voor jezelf beantwoorden. Ik kan die niet voor jullie beantwoorden. Maar het is wel een vraag waar we eigenlijk bij tijd en stonde aan moeten herinnerd aan worden. Zijn we klaar om God te ontmoeten? Zijn we klaar als we geloven dat Jezus zal terugkomen, dat we hem ook met een vrijmoedig hart tegemoet kunnen gaan zonder schuld en zonder zonde? Zullen we een eerste tekst lezen in 1 Thessalonicenzen? 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Thessalonicenzen hoofdstuk 4 en we beginnen te lezen in vers 13. Daar zegt apostel Paulus: doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ons slapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ons slapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuingods nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterblijven, samen met hen op de wolken, in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand elkander dus met deze woorden. De Bijbel is heel duidelijk, daar is geen enkele twijfel over. Wie in Jezus gelooft, gelooft in zijn wederkomst. Wie in Jezus gelooft, gelooft in het moment, zoals de apostel Paulus hier beschrijft, er gaat een teken komen, een aartsengel zal een roep doen, en er zal een bazuin van God klinken en dan zal Jezus neerdalen van de hemel. En het mooie is, wij leven natuurlijk in het hier en het nu, wij kennen elkaar, we leven, we ademen, maar er zijn mensen voor ons geweest die ook hebben geloofd. Er zijn mensen voor ons geweest die wij misschien hebben gekend, die geloofden en die zijn gestorven. En apostel Paulus zegt dat ook voor die mensen is het niet te laat of is het, er is geen hoop meer. Nee, zij die in Christus gestorven zijn, zegt hij, die zullen het eerst opstaan. Dus als we nadenken over dat moment dat Jezus zal terugkomen, zal er een opstanding plaatsvinden. Mensen zullen opgewekt worden uit de dood. En wie gaat het eerst opstaan? Zij die in Christus gestorven zijn. En daarna, zij die op dat moment nog leven, zegt Paulus, die christen zijn, die zullen samen met hen gebracht worden, en in de lucht, zoals vers 17 zegt, zullen zij op de wolken in een oogwenk meegevoerd worden, om altijd bij de Heere te zijn. Dat is hoop. Want hoe zegt hij in vers 13, wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt. Stel u voor, ik had in de week een broeder uit Amerika, die had er een quote op zijn Facebook profiel gezet. Ik mocht het nog vertalen, ik ga het nog doen. Maar hij had dus allerlei quotes van geleerden, van wetenschappers, van mensen, atheïsten die niet in God geloven. En hun conclusie is, ja, als God niet bestaat, dan is het maar zinloos waarom wij hier eigenlijk rondlopen. Dan heeft toch alles geen doel in dit leven. Als alleen het moment dat wij hier op aarde rondwandelen, als dat het is, wat is dan het leven waard? En dat is ook wat Paulus zegt. De mensen die geen hoop hebben, ja, dat zijn mensen die niet in God geloven. Maar hij zegt in vers 14, indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God zo hen die ontslapen zijn, dus hen die gestorven zijn, door Jezus wederzijnen met hen. We weten Handelingen hoofdstuk 1, als Jezus zijn apostelen in Jeruzalem de opdracht heeft gegeven om getuige te zijn, niet alleen in Jeruzalem, maar ook doorheen heel Israël. En hij zegt zelfs in hoofdstuk 1, vers 8, tot het uiterste van de aarde moesten die apostelen dat evangelie van Jezus gaan prediken. En dan zien we ook in vers 10, dat die apostelen, zij zijn naar de hemel aan het staren als Jezus in een wolk wordt ontrokken. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, die twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet gij op, of en ziet op naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als je hem ten hemel hebt zien varen. Dat is nu net wat Paulus, wat we juist gelezen hebben in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. In Hebreeën hoofdstuk 9, vers 28, dat we daar ook even naartoe gaan, ja, en vandaag hebben jullie eigenlijk een slechte dag uitgekozen om op bezoek te komen. Meestal heb ik een les. En dat is een thema, een hoofdstuk. En dan hoeven we niet te veel naar links of rechts te gaan. Vandaag is mijn les een tekst hier, een tekst daar. Om een beetje het idee te kunnen. Dus ik hoop dat jullie vrij behendig zijn. Maar ik heb
het idee.
En er zijn geen tafels. De tafels zijn ook gestolen. Normaal hadden we hier tafels staan. Maar de mensen van de plaats hier hebben die tafels weggenomen. Hebreeën hoofdstuk 9, vers 28. We zullen vers 27 erbij pakken. Zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot een heil verwachten. Het beschikt mensen eenmaal te sterven. Dat is slecht nieuws voor hen die in reïncarnatie geloven. Slecht nieuws voor hen die geloven dat ze nog kunnen terugkomen in een of andere vorm. Of dat er nog een kans is na de dood om dan nog iets in orde te maken van wat je nu tijdens je leven doet. De Hebreeën schrijver zegt, het beschikt de mensen eenmaal te sterven en daarna zal God u oordelen over hoe gij uw leven hebt geleefd. En gezien dat zo is, zegt hij in vers 28, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot een heil verwachten. We proberen dat voor te stellen. Wij geloven in Jezus. Wij denken veel aan Jezus, maar we weten niet hoe hij eruit ziet. En dan praat ik niet over de beeldjes en de tekeningen en wat men allemaal probeert te maken van hem. In de film, de baard die hij heeft en alles. Jesaja zegt dat hij niet om aan te zien was. Jesaja 53. Dus zo schoon als dat ze hem voorstellen, zou hij waarschijnlijk niet geweest zijn. Maar wij gaan Jezus zien. Wij gaan hem zien. We gaan hem zien zoals hij is. Ik denk dat als we onze gedachten daarop focussen en als we daarbij stilstaan, hoe wonderbaarlijk dat moment gaat zijn. Dat waar we nu een geloof hebben. En geloof is niet een blind geloof, maar in vele opzichten, ja, bewijs het maar. Hè. Veel mensen zouden zijn met een geloof. Maar wij gaan Jezus zien. Daar waar wij nu op hopen, daar waar wij nu in geloven. In Matthäus 25, vers 31, daar wordt ook geschreven over dat moment van oordeel, dat uur van oordeel. En dan zien we dat als Jezus daarover gaat spreken, Matthäus 25, vers 31, dan zegt hij, wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid, en al de engelen met hem, dan zal hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, kom gij gezegende mijn vader, beërf het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. En dan gaat Jezus verder met te beschrijven wie die personen zijn die het eeuwig heil, die de eeuwigheid zullen mogen binnengaan, die voor altijd bij God zullen mogen zijn. En ja, we gaan dat nu niet lezen. Maar hoe dan ook, zo eeuwig als de tijd zal zijn dat de mensen die gered zullen worden bij God mogen zijn, dit hoofdstuk maakt ook duidelijk dat zo ook eeuwig de pijn en de straf zal zijn van hen die God ongehoorzaam zijn. Van hen die zeggen, ik hoef niet in God te geloven. Ik heb geen God nodig. Ik leef mijn eigen leven. Ik ben mijn eigen God. Ik doe wat ik wil. En niemand gaat mij moeten zeggen wat ik kan en moet doen. Dat is ook waar Paulus over spreekt in 2 Thessalonicense hoofdstuk 1. Maar hij zegt in vers 7, en aan u die verdrukt wordt, en hij spreekt, we gaan het niet helemaal lezen, maar hij spreekt over het moment dat Jezus zal terugkomen. En vers 7, en aan u die verdrukt wordt, maar denk daar eens over na, hij spreekt tot christenen. En wat zegt hij tegen die christenen? 2000 jaar terug al, wat kenden zij in hun leven? Wat is verdrukking? Dat zijn geen gemakkelijke dingen. Dat betekent dat de christenen al 2000 jaar geleden, dat zij moeite kennen. Om een discipel van Jezus te zijn, te blijven, zult je verdrukking kennen. Maar wat zegt hij? Wat zou aan die verdrukt worden, wat zou hen toekomen in vers 7? Verkwikking. Verkwikking tezamen met ons, en wanneer? Bij de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel, met de engelen, zijn er kracht. En hoe gaat het dan zijn? Wat zegt hij daar meer over in vers 8? Een vlammend vuur. Als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij komt om op die dag verheerlijk te worden in zijn heilige en met verbazing aanschouwd te worden in alle die tot geloof gekomen zijn. Want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Wat moesten de apostelen gaan doen? Zij moesten overal gaan prediken. Jezus Christus is gestorven. Hij is op de derde dag opgewekt. Hij heeft dat gedaan uit liefde voor u, tot vergeving van zonde, dat je rein voor God kunt komen, dat je die relatie met God kunt hebben. En Paulus is dat onder andere in Thessalonica gaan prediken en hij zegt, ons getuigenis heeft bij u geloof gevonden. Je hebt dat geloofd. Je hebt dat aangenomen. Je hebt dat aanvaard. In Judas hoofdstuk 1, juist voor openbaringen, daar lezen wij in vers 14. Ook over hen heeft Henoch de zevende van Adam afgeprofeteerd, zeggende, die de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over alle de vier schaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor alle hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben en voor al de harde taal die de goddeloze zondaar tegen hem gesproken hebben. Valt u op wie erbij gaat zijn als Jezus zal terugkomen? Die de Heere is gekomen, profeteerde Henoch met zijn heilige tienduizenden. Al die geloofsmensen waar we over lezen in de Bijbel, die zullen erbij zijn. We zullen Adam zien, Eva, we zullen Abraham zien, Mozes, Noah. Ik denk dat ik met Noah toch eens goed wil praten. Dan zien we hoe hij die ark heeft gebouwd. Maar als je ziet, we zijn een rechter doorheen. Ja, een rechter vinden we niet echt heel goede voorbeelden van geloofsmensen. Dat was niet de sterkste periode van het volk Israël. Maar we kennen heel veel voorbeelden. In Hebreeën 11 worden die ook beschreven. Al die mensen die gaan we ontmoeten, die zullen erbij zijn. In 1 Korinthe 15, daar worden we nog iets verteld over hoe het zal zijn op dat moment. Vers 21. 1 Korinthe 15, vers 21. Daar zegt Paulus, want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want Christus moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Ik was gisteren kijken naar een programma. En dat ging over Cambodja. En daar zijn vreselijke dingen gebeurd. En daar, ik dacht 2 miljoen mensen zijn daar op een gegeven moment tijdens de regering van Pop, noemde hij, gewoon uitgemoord. En daar lieten ze dan een van die kinderen, wie papa vermoord was, en degene die daar het bevel over had, een machtige man onder dat regime. En die brachten ze nu zoveel jaren later samen aan een tafel. En die man die zag, die wiens papa vermoord was, die zag je de pijn in zijn ogen, het verdriet, de onmacht, de onrechtvaardigheid. En dan eigenlijk wat ik een heel interessante vraag vond in heel die discussie was, kun je dit vergeven na al die jaren? Want wat wil vergeven zeggen? Vergeven wil zeggen dat je kwaad niet toerekent. Maar als je al die jaren, al die pijn hebt gekend, dan wil je eigenlijk rechtvaardig zijn. Dan wil je dat er gerechtigheid komt. Dan wil je dat mensen die dingen verkeerd hebben gedaan, dat die daarvoor gestraft worden. Nu als Jezus zal terugkomen, dan zal hij afrekenen met al zijn vijanden. Want God is rechtvaardig. En God zal het kwade straffen. Maar natuurlijk, God is ook liefde. En God wil niet dat mensen verloren gaan. En God zou zeggen op die vraag, ja, ik zal u vergeven. Ja, na al die jaren dat je pijn hebt geleid en dat mensen je pijn hebben aangedaan, zelfs degene die je pijn veroorzaakt, zegt God, wie berouw heeft en die bekeert, die zal ik vergeten. En de allerlaatste vijand die God, of die Christus zal overwinnen, is de dood. De dood die we nu nog kennen. We kijken allemaal uit, we kijken daar niet naar uit, maar we leven er wel naartoe, de dag dat wij gaan sterven. En het is niet omdat we jong zijn, dat we er niet zo vlug bij kunnen zijn, want het kan zelfs gedaan zijn. We weten niet wat de dag van morgen brengt. Maar de vraag is natuurlijk, zijn we klaar om God te ontmoeten? In Johannes hoofdstuk 5, daar lezen wij, in vers 28. En 29. Verwondert u hierover niet, zegt Jezus, want de ure komt dat alle die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En zij zullen uitgaan wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Er is maar één opstanding. Er is niet een opstanding en dan 1000 jaar later nog een opstanding. Of er is maar één opstanding. En Jezus zegt, het uur, het moment komt dat iedereen die in het graf zit, die zal zijn stem horen. En wie het goede gedaan heeft, die zal worden opgewekt ten leven. Wie het kwade bedreven heeft, die zal worden opgewekt tot het oordeel. In 2 Petrus hoofdstuk 3, daar lezen we nog iets wat er op dat moment, op die dag en op dat uur gaat gebeuren. 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 7. En Petrus maakt eerst het punt dat hij gaat vergelijken met de dag van Noah, dat die toenmalige wereld die is door het water heen, is die verzwolgen, zoals hij zegt in vers 6. En dan gaat hij een punt maken naar onze tijd, naar de tegenwoordige wereld, de wereld zoals wij die nu kennen, zoals wij die zien, waarin wij leven. En hij zegt in vers 7, de tegenwoordige hemel en aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heere talent niet, dat wil zeggen, de Heere treuzelt niet met de belofte. Al zijn er die aan treuzelen denken, maar hij is langmoedig, dat betekent geduldig, jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat alle tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. En als dat zo is, als wij weten dat er een dag gaat komen en die dag gaat komen als een dief, dat wil zeggen, je weet niet wanneer die komt. Ik heb nog nooit iemand gezien die wist wanneer de dief ging inbreken. Tenzij die voorkennis had. Maar die voorkennis die hebben wij niet. Jezus zegt heel duidelijk, wij weten niet wanneer die dag komt. Die dag komt als een dief. Maar we kunnen wel zorgen dat we klaar zijn voor die dag. Dat we voorbereid zijn. En op die dag zegt hij dat de hemelen zullen met gedruis voorbij gaan. Dat wil zeggen, de aarde, alles wat we zien, alles wat we kennen, dat zal door vuur vergaan en God heeft iets nieuws in petto. God heeft iets nieuws gemaakt voor ons. En wat zegt hij in vers 11? Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort jij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag God. Je moet daar naar uitkijken. Maar hoe ben ik vandaag de les begonnen? Hoe hebben wij afgelopen week geleefd? We waren druk bezig met vakantieplannen, met werk, met weet ik veel wat, het school weer genieten. Apostel Petrus zegt, je moet vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag van God. Daar moet je naar uitkijken. Dat is iets wat in uw hart moet zitten, waar je mee moet bezig zijn, waaraan je aan herinnerd moet worden. Daarom is het ook goed dat we hier zijn natuurlijk, want God heeft ook de samenkomst ingesteld om ook daaraan herinnerd te worden. Maar wat zegt hij verder? Terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen een vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. In 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 10. Dat is een tekst die ik wel een schaar gebruik die ik ook heel omvattend vind, die heel veel zegt met een paar woorden. 2 Korinthe 5 vers 10 zegt, want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat in ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En natuurlijk, als we samen zijn, of als we bij mensen zijn, dan zijn we vaak op ons beste gedrag. Maar God ziet alles, God weet alles, en God kent ook die momenten dat we alleen zijn. Of dat we dingen denken die niet goed zijn. Of dat we dingen doen die niet goed zijn, die niemand gezien heeft. En het mooie is, dat natuurlijk als je met God leeft, en je beleidt die dingen aan God, dat God ook van harte vergeeft. Maar de mensen die zich daar niks van aantrekken, ja, die zullen ook moeten beseffen, het zij goed, het zij kwaad, God ziet alles, God weet alles. We zijn er bijna door. In 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 8. Die ik wil hebben. Nee, dat is niet de tekst. Ik heb hem verkeerd opgeschreven. In elk geval, ik hoor de tekst hebben waarin wordt gesproken dat, dat als dat moment komt, dat, dat Jezus zal terugkomen, dat we de kroon des levens zullen krijgen. Ja. 2 Timotheus. Dan heb ik mij vergist. 2 Timotheus 4 vers 8. Ja, maar Paulus zegt in vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden, voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Toch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dus we hebben wat teksten gezien vandaag over, over de komst van Jezus, over zijn terugkomst. Maar dat heeft allemaal weinig zin als we niet ook ons leven afstemmen op het evangelie. Als we ook niet leven naar de woorden van Jezus, naar de wil van God. Als we niet ons leven niet als een religie of als een traditie of als een gewoonte, maar dat we die levende relatie met God hebben. Dat we elke dag met God bezig zijn. Dat we God zoeken, ernstig zoeken, zoals de Hebreeën schrijver zegt, dat, dat God een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. En dan wil ik eigenlijk sluiten met de vraag waarmee ik begonnen ben. Ja, als Jezus vandaag zou terugkomen, zijn we dan ook klaar om hem te ontmoeten? Amen.
Dank u wel.